Goedemorgen allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn en vanavond, of vanmorgen, nog niet vanavond, na te denken over het onderwerp waarom zou ik me wel of niet laten dopen. Gerco die gaf het al een beetje aan, of het nou een onderwerp is waar ik zo blij mee ben om dat te behandelen of niet. Ik had een hele inleiding voorbereid, omdat ik me kan indenken dat het allemaal misschien wel een beetje gevoelig ligt. Maar ja, dan krijg je weer zo'n kindermoment. En dat laat aan duidelijkheid niks te wensen over. Hè? Maar goed, bepaalde schroom kan er uiteraard zijn als het over het onderwerp dopen gaat. Ik herken dat wel. Ik ben zelf ook jarenlang lid geweest van een baptistengemeente, ook oudste daar. En ook als kerkraad vonden wij het soms lastig om het onderwerp doop heel expliciet aan de orde te stellen. Dat heeft natuurlijk te maken met de kerkgeschiedenis in den brede, maar ook de kerkgeschiedenis van ons eigen land. Kerkgeschiedenis waar je zelf ook onderdeel van bent. De meeste van jullie, zoals je hier vanmorgen zit, zal je waarschijnlijk geboren en getogen zijn in een oorspronkelijk andere gemeente, met een andere doopvisie. Die kans is heel erg groot, daar ben ik me van bewust. Ik wil u vanmorgen onderwijs geven uit Gods woord. Ik wil u leren, maar ik wil u niet beleren. Het is altijd een beetje het risico. Ik ben zelf onderwijzer geweest, dus ik weet dat het onderwijzen mij makkelijk afgaat. Maar mijn grootste angst is dan ook altijd dat ik daarin dan zeg maar te belerend ben. Dat ik te veel maar dingen vertel en dat zou ook weer af kunnen stoten. Ik hoop dat dat niet het geval is. Ik hoop dat u deze morgen ook ontvankelijk zult zijn voor datgene wat ik zeg. Dat u zult luisteren met een ontvankelijk hart. Niet zozeer omdat ik het ben, u mag inderdaad mij weer vergeten, dat is helemaal goed. Maar omdat het in overeenstemming is met Gods woord. En dat moet u zelf ook toetsen. Dus luistert het vanmorgen aan en legt het vooral naast de Bijbel. Ik heb al een gedeelte laten voorlezen, zodat ik dat niet meer helemaal hoef te lezen. Maar we zullen diverse andere teksten uit de Bijbel langs gaan om te kijken van wat is dat nu precies de doop. Nog een andere opmerking vooraf. Elke doopvisie heeft zo zijn eigen gevaren, zijn eigen valkuilen. Er is de valkuil van het ritualisme. Dat je in een gemeente zit waar kinderen gedoopt wordt en dat je je afvraagt waarom doen we het eigenlijk? Maar je moet het wel doen, want het is nu eenmaal een ritueel wat erbij hoort. Van oorsprong ben ik in zo'n gemeente opgevoed. Niet met een hele hoge doopvisie. Dat maakte eigenlijk niet zo heel veel uit naar mijn idee. Als ik erop terugkijk of hij nu wel of niet gedoopt was, want ik moest wederom geboren worden. En dat is natuurlijk een Bijbelse waarheid. En dat ik als kind gedoopt was, dat maakte niet zo heel veel uit. Er werd mij in de kerk waar ik opgroeide niet geleerd bijvoorbeeld om te pleiten op mijn doop. Zoals in de hervormde kerk wel gebeurde. Maar kinderen moesten wel gedoopt worden. Het was een bepaald ritueel wat erbij hoorde. Ritualisme. Een ander gevaar van een doopvisie is sacramentalisme. Dat vind je met name in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat het sacrament zelf iets is wat ook echt iets bewerkt bij degene die gedoopt wordt. In de Katholieke Kerk kent men dat bij de kinderdoop. Dat het Gods genade is die via die gewijde handeling van de doop ook werkelijk de genade van God bij dat kind brengt. Over dat kind of in dat kind. Dan krijgt dat sacrament een hele bijzondere waarde. Vandaar dat kinderen op een gegeven moment in de kerkgeschiedenis ook al heel jong gedoopt moesten worden. Het was natuurlijk een hoog geboortesterfte. Dus zo'n kind werd steeds vroeger gedoopt. En dat is een van de redenen waarvan men zegt dat zo de zuigelingendoop ontstaan is. Ik weet dat eerlijk gezegd niet zeker. Het is ook lastig om dat allemaal te onderzoeken, want daar ontbreken ook wel een beetje de bronnen voor. Maar ik kan me dat voorstellen dat je zegt van ja, laat het kind maar zo snel mogelijk gedoopt worden. Dan heeft het al iets van Gods genade ontvangen. Sacramentalisme. Een derde risico bij een doopvisie is triomfalisme. Triomfalisme. En naar mijn idee is dat een gevaar wat met name baptisten bedreigt. Het triomfalisme, ik heb het even opgezocht op internet, dat betekent een overbewustzijn van het eigen gelijk. Het doopstandpunt van baptisten, wat ik deze morgen ga huldigen en ook met de Bijbel wil ondersteunen uiteraard. Maar dat is zo klip en klaar. Het is zo zwart-wit, het is zo duidelijk. Bekeer je en laat je dopen. Hoe simpel wilt u het hebben? En dat kan bij degene die dat doopstandpunt verdedigt of uitdraagt, kan dat iets brengen van, ja, dat is nu helemaal zo, ik heb gewoon gelijk. Wij hebben gelijk, wij hebben de juiste doopvisie. En dan krijg je een houding, en dat kan ook een baptistengemeente, die kan er last van hebben, dat je zegt van, ja, wij zijn anders dan de kerken waar ze kinderen dopen, wij doen sowieso dingen anders. En dat anders zijn wordt dan een soort geuzennaam, weet je wel. Je bent bijzonder, je doet het bijbelser, je doet het beter. En eigenlijk zijn we dan dus ook beter. Dat is het risico, vind ik persoonlijk, zo ervaar ik dat wel eens. Ook als ik in andere baptistengemeentes ben. Dat is het risico van spreken over de doop. Dus dat wil ik vooraf genoemd hebben. Het gaat om de juiste houding daarin. En natuurlijk moeten we terug naar de Bijbel. Wat zegt nu de Bijbel over de doop? Nou, ik wil met jullie een aantal vragen beantwoorden deze morgen. In totaal 5 vragen. De eerste is de doop nodig voor je behoud? Het tweede, wat betekent de doop? Derde vraag, wie mogen er gedoopt worden? En vraag 4, hoe zit het met de kinderdoop? En de laatste vraag, vraag 5, wat is de relatie tussen doop en gemeente? Het antwoord op die laatste vraag was voor mij in het verleden de druppel die de emmer deed overlopen om mezelf te laten dopen. Dus dat bewaar ik voor als laatste. Als eerste de vraag, is de doop nodig voor je behoud? Moet je gedoopt zijn om behouden te zijn? Een van de mooie teksten die ik vaak citeer als mensen zich afvragen, wat moet ik nu doen om behouden te worden? Dat is Romeinen 10, vers 9. Daar staat, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. U zult behouden worden. Als je met je mond de Heer Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je behouden worden. Dat is heel duidelijk. Dat is de manier om gered te worden. Belijden van Jezus als Heer en geloven dat hij opgestaan is, omdat hij eerst gestorven is voor jouw zonde. We hebben gezongen met elkaar dat prachtige lied, die geloofsbelijdenis. Opwekking 430, Heer, ik prijs uw grote naam. Waarin zeg maar die hele geloofsbelijdenis van Filippenzen 2, dat de Heer Jezus vanuit de hemel is neergedaald, mens geworden is, gehoorzaam geworden tot in de dood van het kruis, en ook weer is opgestaan, de zonde, de macht van de zonde en de duivel heeft overwonnen, en dat hij nu leeft, dat hij Heer is, en dat alle knie eenmaal voor hem gebogen zal worden. Kijk, als je zo'n lied zoals we net gezongen hebben, als je dat met heel je hart zingt, dan ben je behouden. Ik kan me nog herinneren dat ik voor de klas stond en dat ik het ook over de doop had. En er was een meisje van een jaar of 10, ik denk dat het groep 6 was, een meisje van een jaar of 10 en die zat voor me. En dat meisje was niet gedoopt. Het was een reformatorische school, alle andere kinderen in de klas waren als kind gedoopt. En het ging over de doop, misschien wel naar aanleiding van de catechismus, dat zou maar kunnen. Ik was toen nog geen baptist. Ik gaf nog les op een reformatorische school, even voor u, voor een goed verstaan. Maar dat meisje dat voor me zat, ze zat op de eerste rij, die kwam uit een thuislezersgezin. En die was niet gedoopt. En dat meisje keek me aan met grote ogen en ze zei, moet ik gedoopt zijn? Om bij de Heer Jezus te horen. Ik weet niet meer precies hoe ze het zei, maar ik merkte aan haar, ze wilde niets liever dan een kind van God zijn en ze dacht, ik ben niet gedoopt, dus het gaat aan mij voorbij. En toen op dat moment viel mij in die tekst uit Markus 16, vers 16, daar staat, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Die tekst heb ik toen genoemd, maar daar stopt hij niet. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar staat er dan, wie niet geloofd zal hebben, die zal veroordeeld worden. Met andere woorden heb ik toen aan haar uitgelegd, die doop die hoort wel bij het geloof eigenlijk, maar het is niet hetgene, je kan niet zeggen op grond van die tekst, als je niet gedoopt bent, dan zal je verloren gaan. Dan zal je veroordeeld worden. Wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden of veroordeeld. Zo heb ik haar geprobeerd gerust te stellen. En ik denk ook dat we dat kunnen zeggen op grond van Gods woord. Dat geloof, het vertrouwen in de Heer Jezus, dat dat de reden is waarom dat je behouden bent. Dus als je hier deze morgen zit en je bent niet gedoopt, kun je nog steeds een kind van God zijn. Paulus zegt het in Galaten 3, vers 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Galaten 3, vers 26. Maar geloof en doop, die horen in de Bijbel wel helemaal bij elkaar. Datzelfde gedeelte vervolgt Paulus, Galaten 3, vers 27. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. In de doop identificeer je je als het ware met de Heer Jezus Christus. Zoals Hij stierf, ben jij gestorven aan de zonde. Zoals Hij opstond, zo sta jij op tot een nieuw leven. Vandaar dat in het Nieuwe Testament de doop wel een hele Bijbelse opdracht is. Ik denk aan het zendingsbevel, Matthäus 28. Daar zegt de Heer Jezus, ga dan heen, onderwijst al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En we hebben de tekst al gehoord hier bij het kindermoment zojuist. Handelingen 2 vers 38 op de eerste Pinksterdag. Dan eindigt Petrus daar zijn oproep aan de Joodse mannen die voor hem staan. En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Is de doop nodig voor je behoud? Nee. Hoort de doop er toch helemaal bij dat geloof? Ja, dat zien we voortdurend terug in het Nieuwe Testament. Wat betekent dan de doop? Tweede vraag waar ik met u over na wil denken. En wilt u dan vast opzoeken Romeinen 6 vers 3 en 4. Want dat is echt een tekst, een kerntekst als het gaat over de doop. Romeinen 6 vers 3 en 4. Wat bewerkt de doop? Wat doet de doop? Wat is de doop nu eigenlijk? Ik zei het net al, als doopeling identificeer je jezelf met Jezus Christus in zijn dood en opstanding. Door geloof ontstaat er een eenheid tussen jou als gelovige en de Heer Jezus Christus. Je bent één. En de doop die laat dat zien. Die laat die eenheid die door het geloof inwendig is gekomen, die laat dat uitwendig zien. De doop is daar het teken van. Zoals Jezus begraven werd, word jij ondergedoopt. Dopen betekent, het Griekse woordje dopen, baptismo betekent onderdompelen. Vandaar dat baptisten zeggen, je moet echt kopje onder. Je gaat onder in het watergraf wordt het ook wel genoemd. En je staat daaruit op, zoals de Heer Jezus is opgestaan. De doop maakt het evangelie zichtbaar. Nou, dat lees je in Romeinen 6 vers 3 en 4. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zou ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, dat is met zoveel woorden wat ik zojuist zei. Je bent één met Jezus geworden en de doop laat dat zien. Het is niet zo dat de doop dat bewerkt. In dat geval zou je nog veel meer in het Nieuw Testament overal lezen over dat mensen maar gedoopt moeten worden. Want dat bewerkt dan zogenaamd die eenheid met Jezus. Nee, maar Paulus die spreekt daar in één adem zo over geloof en doop, omdat dat helemaal bij elkaar hoort. Derde vraag. Wie mogen er gedoopt worden? Nou, dat hebben we eigenlijk al gehoord in het stukje wat Gerco heeft voorgelezen. Over de kameling uit Candace. Of tenminste uit Ethiopië van de Candace. Handelingen 8 vers 36. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, vers 37, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. We lezen hier uit de Herziene Statenvertaling, daar staat dit vers in, vers 37. Als u uit de MBV leest, de Nieuwe Bijbelvertaling, dan is dit vers weggelaten. En dan vindt u onderaan een noot dat het in de oudste manuscripten dit vers niet voorkomt. Dat zou dan betekenen dat dit vers later toegevoegd is. Ik weet dat niet zeker, ik heb daar geen verstand van, ik heb dat ook niet na kunnen zoeken. Maar dat is wat je in de modernere vertalingen vindt, die teruggaan op oude manuscripten. Die zeggen dit vers is later toegevoegd. Maar dat onderstreept dan alleen maar dat de vroege kerk het belangrijk vond om een doopformule helder te hebben. Dit, je zou kunnen zeggen, Handelingen 8, vers 37, of het nou wel of niet authentiek is, maar het is eigenlijk het eerste doopformulier wat de Bijbel kent. Heel kort doopformulier. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Nou, dan mag je gedoopt worden. Nou, wanneer was die doopdienst ook alweer? Ik kan me voorstellen dat er heel veel onder u zijn, dat hoop ik ook van harte uiteraard. Het liefst allemaal dat je zegt van, nou maar dan, als ik nog niet gedoopt ben, dan wil ik ook wel gedoopt worden. Als dat de enige voorwaarde is. Het gaat er dus niet om, lieve broers en zussen, wie je ook bent deze morgen. Het gaat er niet om dat je iets bijzonders voelt of bijzonders ervaart voordat je gedoopt mag worden. Ik heb een jaar of 15 in de baptistengemeente gezeten. En elke doopdienst opnieuw hoorde ik getuigenissen van mensen die vertelden hoe ze op een bijzondere manier ervaren hadden dat God hen riep tot de stap van de doop. En elke keer krabde ik me zeg maar figuurlijk achter mijn oren. Dat ik dacht van ja, weet je, het is heel mooi dat je tot die stap komt. En ik vind het prima. En als God zo'n weg met jou gaat, wie ben ik om daar iets van te zeggen? Maar je hebt niet een bijzondere roeping nodig om je te laten dopen. Je hebt het woord van God nodig. Dat is helder en eenvoudig genoeg. Sta op en laat je dopen. Wat verhindert je om gedoopt te worden? Ik geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, mijn Heer, mijn Verlosser. Dan heb je niet meer dan dat nodig om de stap naar het doopwater te zetten. Niks verhindert je om je te laten dopen. Wie mogen er gedoopt worden? Mensen die geloven. Dit was al de derde vraag. Het gaat best snel, vindt u niet? Maar nu komt de vierde vraag. Weet u hem nog? Hoe zit het met de kinderdoop? Dit gaat denk ik het langste antwoord worden. Zelf ben ik gedoopt als kind in een reformatorische kerk. Doop door besprenkeling, u kent het, u kent hoe, de manier waarop dat gaat. En zoals ik al aangaf, theologisch gezien werd daar in de gemeente waar ik toe behoorde, een van de afgescheiden kerken, werd daar niet heel zwaar aan getild. Maar later in mijn leven kwam ik tot geloof, ook middels de prediking van hervormde predikanten, die een hele christocentrische prediking hebben. Gelukkig zijn er nog velen hervormde predikanten die christocentrisch spreken. Heerlijk is dat. Geweldig. Ik kan daar nog steeds van genieten. Een degelijke gereformeerde bondsprediking. En in die gemeente, nog steeds, is de leer van het verbond heel belangrijk. Dus de kinderdoop heeft daar een andere waarde dan in de afgescheiden kerk waar ik zelf uitkom. In de hervormde kerk, daar wordt sterk benadrukt dat het gaat om het verbond en dat je daarom ook gedoopt behoort te zijn. Zo staat het ook letterlijk in het kinderdoopformulier, het traditionele kinderdoopformulier, dat de kinderen die zijn in het verbond Gods begrepen en horen daarom ook gedoopt te worden. Nu zitten er in die verbondsleer zitten een aantal hele goede Bijbelse noties. En tegelijkertijd zijn de begrippen die men gebruikt voor de verbonden niet volledig Bijbels. En dat maakt het lastig. Er wordt gesproken in die verbondsleer over twee verbonden. Sommige afgescheiden kerken spreken over drie verbonden. Dat laat ik nu maar even rusten. Maar algemeen is in de gereformeerde traditie is bekend de verdeling tussen het werkverbond en het genadeverbond. Nou, de Bijbel die spreekt ook over verbonden. Maar het woord werkverbond en genadeverbond komen niet zo in de Bijbel voor. De Bijbel spreekt over het oude verbond en het nieuwe verbond. Het lastige is nu dat werkverbond en dat genadeverbond, dat laat zich niet één op één leggen op oude en nieuwe verbond. Dat correspondeert niet helemaal. Ik vergelijk het altijd met een plaatje uit van de wereld. U weet wel dat er onder de werelddelen heb je van die tektonische platen, die dan af en toe met elkaar botsen en die zorgen voor aardbevingen. Maar die tektonische platen die onder de werelddelen liggen, die vallen niet volledig samen met die werelddelen die daarboven liggen. Dat correspondeert niet volledig. Vandaar dat je bijvoorbeeld het Himalaya-gebergte hebt, waar die platen onder liggen en tegen elkaar botsen. En zo is het ook met het oude en het nieuwe verbond. Dat is niet één op één werkverbond en genadeverbond. Hervormde kerk met name die benadrukt sterk de eenheid van dat genadeverbond. In navolging van bijvoorbeeld de reformator Calvijn. Dat betekent dat ook onder in het Oude Testament, bijvoorbeeld het verbond van Israël bij de Sinaï, het verbond wat God met Israël maakte, dat wordt gerekend in de gereformeerde theologie tot het genadeverbond. Weliswaar misschien met een beetje een voorwaardelijk karakter, maar als Mozes de wet uitspreekt, dan spreekt daar God en die zegt daar, ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypteland hebt uitgeleid. Dat klinkt in hervormde kerken elke zondagmorgen. De 10 geboden, dat begint dan met die inleiding. Ik ben de Heere, uw God. God heeft hen verlost. Dus is de gedachte, die wet, dat verbond wat Israël met God had, dat hoort bij het genadeverbond. Het is genade dat God hen heeft opgezocht en heeft bevrijd. Dat is natuurlijk ook zo. Maar tegelijkertijd zie je dat in het Nieuwe Testament, dat verbond met Israël niet gerekend wordt tot het genadeverbond, maar tot het oude verbond. Leest u maar hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Ik lees één vers uit Hebreeën 8. Daar staat bijvoorbeeld, vers 8. Want hen berispend zegt God tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Jacob een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te halen. Met andere woorden, dat God dat verbond met Israël sloot, dat wordt volgens het Nieuwe Testament gezien als het oude verbond. En God gaat een nieuw verbond geven, daarover lees je in Jeremia 31, 33, Ezechiël 36 enzovoort. En dat wordt in de Hebreeënbrief wordt het heel duidelijk uit de doeken gedaan. En dat Jezus daar dan de middelaar van is. Waar dus de verbondsleer van met name de hervormde kerk vooral continuïteit ziet tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Tussen dat ene genadeverbond. Het is één en hetzelfde. Lees ik persoonlijk, en dat is ook wel de visie van Baptisten in het algemeen, lees vooral discontinuïteit, dus een breuk tussen dat oude en het nieuwe verbond. Waar je bij het volk Israël bij hoorde, bij dat etnische volk Israël hoorde je bij door geboorte en je dus besneden moest worden, als teken dat je bij dat volk hoorde, hoor je bij dat nieuwe verbond, niet door geboorte, maar door wedergeboorte. Wij vormen geen etnisch volk. Paulus zegt in het vervolg in het Nieuw Testament, in Galaten bijvoorbeeld, of je nou Jood bent of Griek, je bent slaaf of vrije, je bent man of vrouw, het maakt niet uit, je bent in Christus. En als je in Christus bent, ben je dat ene volk van dat nieuwe verbond. Bestaat uit Jood en Heiden, inderdaad. En dan hoor je, dan deel je dus in dat nieuwe verbond waarvan de Heer Jezus de middelaar is. En de tekenen van brood en wijn die laten zien dat hij zijn bloed gegeven heeft om dat verbond in te stellen, om dat van kracht te laten zijn. Dat gaan we zo met elkaar vieren. Ik hoop dat u dit een beetje pakt, dat u dit begrijpt. Dat zorgt er ook voor dat als u gedoopt bent als kind in een hervormde kerk, dat genadeverbond waar je dan in deelt, dat is zo krachtig, dat wordt zo stevig neergezet, dat kan je eigenlijk gevoelsmatig niet ongedaan maken. Vandaar dat het voor iemand uit een hervormde kerk vaak veel moeilijker is om zichzelf als volwassene te laten dopen. De vraag is natuurlijk, hoe bijbels is het? Ik heb nu de achtergrond laten zien, de verbondsleer en hoe dat dan eigenlijk zich verhoudt tot de schrift. Maar Hoe zit het dan met kinderen? Mogen die niet of moeten die niet gedoopt worden? Wat zegt de Bijbel daarover? We hebben gelezen uit Handelingen 2, vers 38. En dat komt ons als baptisten heel erg goed uit. Maar kijk nu eens naar vers 39. Wat staat daar dan? Handelingen 2, vers 39. Misschien wilt u het even opzoeken. Handelingen 2, vers 39. Daar gaat Petrus nog steeds verder. En dan komt hij echt aan het eind van zijn toespraak op die eerste Pinksterdag. En dan zegt hij, want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En voor uw kinderen. Het staat er toch gewoon. Dus die doop, die is dan toch ook voor de kinderen, of niet? U begrijpt dat dit vers wordt ook wel aangehaald in het doopformulier. Dat ligt ook voor de hand. Nou, een paar dingen daarover. Petrus spreekt tot Joodse mannen. Gij Joodse mannen. Dus daar op die eerste Pinksterdag moeten voorstellen staan Joden en Jodengenoten. Wellicht ook een aantal proselieten. Maar het merendeel is daarvan Jood. En hij spreekt over de vervulling van dat nieuwe verbond. Vergeving van zonde en de Heilige Geest. Als je nagaat naar wat de belofte is van het nieuwe verbond, dan is dat een nieuw hart. Vergeving van zonde. Dat je de Heilige Geest ontvangt, dat je van harte God gaat dienen. Dat is de vervulling van het nieuwe verbond. Dat is beloofd aan Israël. En nu staan hier Joden voor Petrus en hij zegt, die belofte is voor jullie en voor jullie kinderen. Want het is aan jullie beloofd. Dus het gaat hier bij kinderen niet zozeer in de eerste plaats om babytjes, maar het gaat om jullie en jullie kinderen, jullie nageslacht. Aan jullie is het beloofd. Jullie zijn het volk Israël, het volk van God. Hij spreekt ook nog over alle die veraf zijn. Het is voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Allen die veraf zijn. Paulus gebruikt diezelfde verwoording in de Efezebrief. In Efeze 2 vers 13 bedoelt hij daarmee de heidenen. Alle die veraf zijn, zouden dan de heidenen zijn. De vraag is natuurlijk of Petrus dat hier ook al bedoelt. Als je nagaat dat Petrus later een visioen nodig heeft om door God bepaald te worden bij het idee dat de boodschap niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen is, dan denk ik dat Petrus hier op de eerste Pinksterdag nog niet de rijkwijde van zijn woorden heeft ingezien. Dus misschien bedoelt hij, ik weet het niet zeker, misschien bedoelt hij met veraf alle Joden in de diaspora. Er waren in die tijd heel veel Joden verspreid over het complete Romeinse Rijk. En Petrus zegt hier dus, deze belofte van vergeving en van de Heilige Geest is voor alle Joden hier in Jeruzalem, over het hele Romeinse Rijk en jullie kinderen, jullie nageslacht, de volgende generatie, die mogen daar allemaal in delen. Dit is Gods genade voor jullie. Dat is de boodschap. En vervolgens is het nodig dat degenen die dat woord ontvangen, die het evangelie ontvangen, dat die het ook geloven. Vers 41 lezen we, zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Met andere woorden, om te delen in datgene wat ons wordt toegezegd, van in het evangelie, moet je het ook wel met vreugde aannemen en geloven. Nou, als kinderen dat op jonge leeftijd doen, is dat natuurlijk prima. En je kunt je afvragen, wat is dan de leeftijd wanneer kinderen gedoopt mogen worden? Nou, dat is een visie daarin verschillen diverse baptistengemeentes. Maar het is wat anders om te zeggen van, we moeten ook baby's dopen, want ja, die geloven ook. Ja, dat kan je denk ik nog niet zeggen. Dat weten wij niet. Geloven is een bewuste daad en dat kan een baby nog niet doen. Niet op die manier zoals je dat als volwassene of als ouder kind kunt doen. In het hele Nieuwe Testament zie je dan vervolgens ook dat geloof de voorwaarde is om gedoopt te worden. kinderen, nergens in het Nieuwe Testament zie je dat kinderen bijvoorbeeld gedoopt worden op het geloof van hun ouders. Geloof is de voorwaarde die je overal opnieuw tegenkomt. Hoe zit dat dan met de zogenaamde huisdopen? Ook een argument dat genoemd wordt, volgens mij ook in het kinderdoopformulier, ik weet het niet zeker, uit mijn hoofd. Maar er zijn verschillende huisdopen in het Nieuwe Testament waarover je leest, waar mensen in een bepaald huis, gezin staat er dan bij, gedoopt worden. Zitten daar dan ook geen kinderen bij en zitten daar dan ook geen babytjes bij? Nou, dat is natuurlijk een argument vanuit de stilte, je weet het niet, je kunt dat niet achterhalen. Maar het meest bekende voorbeeld daarvan is Handelingen 16. En ook daar zien we weer datzelfde patroon van geloven en met vreugde aannemen. En die werden gedoopt. Want wat staat er in Handelingen 16? Ja, zoekt u dat maar eventjes op. Handelingen 16, vers 30. Daar klinkt de vraag van de cipier, van de gevangenisbewaarder. Heren, mannen, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Ik vind dat ongelooflijk, hè? Dus dat laat dan wel zien, dat was echt een andere cultuur dan de onze. Wij zijn heel individualistisch. Wij zeggen, jij moet tot geloof komen, jij maakt een keuze. Maar hier deze man, de patriarch van zijn huisgezin, een ex-soldaat, een gepensioneerde soldaat daar in die Romeinse kolonie, Filippi, die daar dus dan op zijn oudere leeftijd niet meer mee kon gaan vechten met het leger, maar nog wel de gevangenis kon bewaken. Zo'n grote stoere kerel stel ik me voor. Al een beetje grijs. En die kon dat dan nog doen. Had natuurlijk een huisgezin, had diverse slaven in dienst, slavinnen. En dan zegt Paulus, die zegt hier, jij zult gered worden en ook je hele huisgezin. Ervan uitgaande dat als de patriarch, de vader in de familie, dat die tot geloof kwam, ja, dan ging dat hele gezin ging om. Komt er nog maar eens om in onze tijd. Maar het is natuurlijk wel geweldig mooi. Je leest bijvoorbeeld in de Korinthebrief wel dat er wordt over vrouwen gesproken van wie de man niet gelovig is. Dat kan gebeuren. Nou zegt Paulus 1 Korinthe 7, dan hoef je als vrouw niet te scheiden van hem als hij dat niet wil. Als hij tevreden is om met jou te blijven. Maar andersom lees je nergens van een man die tot geloof gekomen is en de vrouw die dat dan niet wil. Nee, want als de man tot geloof komt, ja, dan komt het hele gezin tot geloof. Dat is een beetje de gedachte. Dat staat ver af van onze individualistische tijd waarin we nu leven. En toch betekent dat dan niet dat al die mensen die in dat huis zijn, dat ze geen persoonlijk geloof hebben. Want lees maar in het vervolg, vers 32. En zij spraken het woord van de Heere tot hen en tot allen die in zijn huis waren. Zie je, dus het evangelie wordt daar verteld ook aan de slaven en slavinnen die op dat moment daar in dat huis zijn. Nou, dan wordt hij helemaal verzorgd enzovoort. En dan lezen we in vers 34. Hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En, nou dan komt hij. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Dus ze zijn allemaal bewust tot geloof gekomen. Je leest daar niet dat daar kinderen aan bij aanwezig waren. Dus om nou op grond van deze tekst te beweren dat je kinderen niet alleen mag, maar zelfs moet dopen. En zelfs dat je ze moet dopen zo jong mogelijk. Dat kun je op deze tekst niet gronden. Nog een laatste tekst in het verband met die kinderdoop. U voelt hem denk ik al wel aan. Colossense 2. Ik weet niet hoe groot de Bijbelkennis is in de Reformatorische Baptistengemeente op Urk. Maar dit is wel de place to be, Colossense 2, want dit staat ook in het kinderdoopformulier, Colossense 2 vers 11 en 12. Colossense 2 vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Vers 12, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Vers 13 is ook nog heel mooi. Je komt hier hetzelfde beeld tegen als in Romeinen 6, wat we met elkaar gelezen hebben. Je bent met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Dat is de geestelijke werkelijkheid waarnaar verwezen wordt. Nu wordt hier gesproken over besnijdenis en er wordt gesproken over doop. Er wordt beide een vergelijk getrokken naar een geestelijke realiteit. Wat het doopformulier nu, het kinderdoopformulier zegt, is dat hele bekende zinnetje. Terwijl dan de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is. En dat wordt dan gegrond op deze tekst, op Colossenzen 2. Ik kan me nog herinneren als tiener, toen ik een beetje kritisch werd, dat ik in een bijbeltje ging zitten lezen en dacht van, en waar staat dat dan? Ah, verwijstekst. En dan die tekst uit Colossenzen 2 nalezen en dan zeg je, ja, maar staat daar nu echt dat het een in plaats van het ander gekomen is? Nou, het is een moeilijk vers in de Statenvertaling en de herziende Statenvertaling ook nog steeds. Maar ik denk dat elke begrijpend lezer wel snapt van, ja, er wordt hier een verwijzing gemaakt, een vergelijking tussen besnijdenis met de geestelijke werkelijkheid waar de besnijdenis naar verwijst. En er wordt een vergelijking gemaakt van de doop naar diezelfde geestelijke werkelijkheid. Dat je in Christus het oude leven hebt afgelegd en opstaat tot een nieuw leven. Maar er staat niet dat het een in plaats van het ander gekomen is. Wel vergelijking, maar geen vervanging. Als het over de besnijdenis gaat, gaat het zelfs helemaal niet over de letterlijke besnijdenis. Want dat zegt Paulus in vers 11. Hij noemt het over een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Je bent in hem, ben je besneden. Er heeft een verandering diep van binnen plaatsgevonden als je tot geloof gekomen bent. Je bent door de Heer Jezus zelf besneden. Door de besnijdenis van Christus. Ook daar verschillende commentaren over, maar het meest overtuigend vind ik persoonlijk dat het daar gaat over het lijden, het kruislijden wat Jezus heeft ondergaan. Hij is besneden, hij is voor ons de dood ingegaan en zodra wij in hem geloven, delen wij in die besnijdenis. Wat Paulus hier in de context van de Colossenzenbrief uitlegt, en jullie hebben het daar pas een prekenserie over gehad, is dat er geen lichamelijke besnijdenis nodig is of wat dan ook om tot volmaaktheid te komen. Je hebt het allemaal ontvangen in Christus. Nogmaals, Galaten 3 vers 27, want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus. U allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Het is niet van belang of je Jood bent of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, alle bent u één in Christus. Dat is Colossenzen 2. Wat is dan de positie van kinderen in de gemeente? Dat kun je je afvragen. Dat zou eigenlijk een preek op zichzelf vragen, maar als ik nog één tekst mag noemen. Uit 1 Korinthe 7, ik noemde het net al een beetje. Daar gaat het over die ongelovige man die geheiligd is in de vrouw die wel tot geloof gekomen is. En dan zegt Paulus, die man die is geheiligd in de gelovige vrouw. Anders, zo zegt hij in 1 Korinthe 7 vers 14, anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig, ze zijn apart gezet. Dus kinderen van een gelovige ouder, van een gelovige moeder of vader, of het liefst gelovige ouders, die kinderen zijn apart gezet door de Heer. Wat Paulus daar niet zegt, is dat ze gedoopt moeten zijn om apart gezet te worden. Hij noemt de doop daar helemaal niet in dat verband. Hij noemt de doop bijvoorbeeld ook niet in de Galatenbrief, die juist over de besnijdenis gaat. Kijk, als het zo was dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen was, wat ik dus niet geloof, en wat naar mijn idee ook bijbels gezien niet hard te maken is, dan kan je je voorstellen dat Paulus dat argument had gebruikt in de Galatenbrief. De gemeente van Galaten wordt de besnijdenis weer ingevoerd door de judaïsten, die zeggen van, joh, als je nou echt een goede christen wil zijn, dan moet je je houden aan de Joodse wetten, aan de Joodse kenmerken. Je moet op zijn minst moet je laten besnijden. Wat zegt Paulus dan in die brief? Nou, hij geeft allerlei argumenten. Hij zegt, als je je laat besnijden, dan is Christus je niet meer langer tot nut. Hij trekt fel van leer. Hoofdstuk 5 met name. Wat Paulus niet zegt is, jullie hoeven helemaal niet besneden te worden, want je bent al gedoopt. Dat had een logisch argument geweest als het één op één zo overgezet was. Besnijdenis, hup, vervangen door de doop. Het is wel zo dat deze beide verwijzen naar dezelfde geestelijke realiteit. Het wedergeboorte, het tot geloof komen. Goed, dat, tot zover de vraag, hoe zit het met de kinderdoop? Ga naar de laatste vraag. Wat is de relatie tussen doop en gemeente? Ik kan me dat nog herinneren, dat ik in de baptistengemeente kwam. Maar ik ging helemaal niet naar de baptistengemeente omdat we qua doopvisie wilden veranderen. Maar ik was tot geloof gekomen. En ik wilde dat het evangelie gebracht werd. En ik merkte dat het evangelie in de gemeente waar ik toen bij behoorde, dat daar een bepaalde bedekking overheen lag. En al zoekend kwamen we uiteindelijk in de baptistengemeente. En ik was op zich, die doopvisie was ik wel toegedaan. Maar het ging mij niet per se om die doop. Dat was eigenlijk een beetje secundair. En we zaten daar denk ik een jaartje. En we waren vriend of gastlid. Ik weet niet precies hoe ze het daar noemden meer. Dat weet ik niet meer precies. Maar ik was in ieder geval geen lid. Want je kon alleen lid worden als je gedoopt was. Als je volwassen gedoopt was. Een standpunt wat ik wel begreep. Waar ik het Bijbels ook achter stond. Maar waar ik nog moeite mee had om ook die stap te zetten. En op een gegeven moment realiseerde ik me. Ik sta in deze gemeente opnieuw aan de zijlijn. Ik stond eerst in die afgescheiden christelijke gemeente aan de zijlijn, want ik dacht anders over het evangelie. Een beetje in een verdacht hoekje. Kan je wel eens hebben. Ik kan ze niet helemaal ongelijk geven. Maar in ieder geval, uiteindelijk zat ik in de baptistengemeente en dan was ik het helemaal eens met de leer. Ook zelfs met de doopvisie en tegelijkertijd stond ik er nog buiten. Ik kon niet meedoen, want ik was nog niet op grond van mijn geloof gedoopt. Toen dacht ik van, dit kan niet Gods bedoeling zijn. God wil juist dat alle mensen ingezet worden in de gemeente. En toen dacht ik aan die hele mooie tekst, ik weet niet precies hoe dat allemaal gegaan is, maar die hele mooie tekst uit 1 Korinthe 12, waar de apostel Paulus zegt, vers 12, zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van het ene lichaam, hoewel er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. En dan vers 13, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. We zijn allemaal door één geest tot één lichaam gedoopt. Doordat je tot geloof komt, word je door de vervulling met de Heilige Geest deel van dat ene lichaam. En hij gebruikt daar het woord doop. En ook dat is weer een verwijzing. Ik denk in de eerste plaats naar de doop met de Heilige Geest. Maar de waterdoop laat dat ook weer opnieuw zien. Dat je tot één lichaam gedoopt bent en dat je bij elkaar hoort als gemeente. En vervolgens gaat heel 1 Korinthe 12 over het functioneren van de gemeente. Voor het, al die verschillende leden die participeren en samen één lichaam vormen. Toen dacht ik, maar dit wil ik. Ik wil niet aan de zijlijn staan. Ik wil me laten dopen om echt deel te kunnen zijn van de gemeente van Jezus Christus. Niet van een volmaakte baptistengemeente. Geen triomfantalisme. Maar wel de gemeente van Jezus Christus, waar ook deze gemeente een onderdeel van is. Als jij onderdeel wil zijn van deze gemeente, als je de gave die God jou gegeven heeft wil inzetten, volledig, vrij, zonder reserve, je wil echt lid zijn, ik zou zeggen, laat je dopen. Misschien een beetje een gek argument, maar het is wel een Bijbels argument. Het gaat om gehoorzaamheid aan Gods woord, ja. Ik denk dat dat duidelijk geworden is deze morgen. Het gaat misschien ook wel om het afleggen van dingen van het verleden. Een breuk met dingen die je vroeger beleden hebt of waar je in meegenomen bent. Die wel een goede intentie hadden, maar toch niet volledig Bijbels zijn. Maar het gaat er ook om dat je nu kunt participeren in het lichaam van Christus. Waar ook reformatorisch, wat is de gemeente Urk, een onderdeel van is. Hoe mooi zou dat zijn? Ik kan me herinneren, dat is het laatste waar ik mij afsluit. Ik kan me herinneren dat in de baptistengemeente waar ik toen deel van uitmaakte, waren er een stuk of 30 mannen, vrouwen. En die waren wel als kind gedoopt, maar die hikten er erg tegen aan om zich als gelovigen te laten dopen. En onder die mannen en vrouwen zaten heel veel bekwame mensen. Mensen met gaven van God. En als kerkraad zaten wij echt met onze handen een beetje in het haar. We wilden heel graag dat die mensen deel uitmaakten van de gemeente, dat ze volledig lid waren, want we wilden ze graag inzetten. Dat die gaven tot ontplooiing kwamen. Maar dat kon niet, want ze waren nog niet gedoopt. En dan loop je tegen een stukje kerkgeschiedenis op in ons land waar we nu iemand mee zitten. En dan vraag je je af, moet je als baptistengemeente heel star zijn? Dan moet je vasthouden aan je doopvisie? Moet je niet een beetje water bij de wijn doen? Maar ja, het is wel een Bijbelse opdracht. Het is heel duidelijk. Zwart-wit. Dus om daar nu aan te gaan tornen. Hoe mooi is het als je met een juiste houding je toch over dat verleden heen kunt zetten. Je kunt zeggen, ik schakel alles uit en ik wil maar één ding. Ik wil Jezus Christus volgen. Ik wil hem belijden. Ik wil hem gehoorzaam zijn. Ook in de stap naar het doopwater. Om dan volledig daaruit te kunnen opstaan en te kunnen zeggen, ik dien Jezus en ik dien de gemeente. Ik zou het heel mooi vinden als u die stap zou maken. Maar niet omdat ik het zeg, maar omdat u dat in Gods woord, door Gods woord daarvan overtuigd raakt. Dat is het belangrijkste. Nou, denk hierover na. Bid hiervoor. Zeker degene die het betreft uiteraard. En vraag zo Gods leiding hierin. De Heere zegene zijn woord. En de Heere zegene u. Amen. Wij gaan in antwoord een lied zingen. En ook als inleiding op het avondmaal. Opwekking 546. Nabij Gods hoog verheven troon.